verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niets laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu met elkaar het tweede vers van Psalm 111. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Tweede vers van Psalm 111. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Dat zingen wij na de geloofsbelijdenis uit vers 1 van Psalm 91. Psalm 91, het eerste vers na de geloofsbelijdenis. Belijden wij vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Voordat wij tot de Heere spreken in het gebed, spreekt Hij tot ons door zijn woord en getuigenis. Wij vinden dat vanavond allereerst in Johannes 17, de eerste 12 versen. En daarna lezen we Johannes 18, vers 1 tot en met 9. Allereerst dus Johannes 17, vers 1 tot en met 12. Daarna Johannes 18, vers 1 tot en met 9. En die laatste verzen uit Johannes 18, vers 1 tot en met 9 zullen ook de tekstwoorden voor de verkondiging zijn. Dit heeft Jezus gesproken. En Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u, en al het mijne is van u, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Tot zover dit hoofdstuk. Lezen wij verder in vers 18... waarin in vers 1 op het voorgaande wordt teruggegrepen. Jezus, dit gezegd hebbend, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, omdat Jezus al daar vaak vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbend de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt gij? En zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. En Jezus zei tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zei: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. En hij vroeg hen dan opnieuw: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover. Zullen wij bidden? Heilige Vader, grote God, als we het nog niet zijn geworden, maakt u het ons dan stil, heel stil, stil van verootmoediging, van verwondering. Want, Heere, we komen zojuist bij het gebed van uw Zoon vandaan. Wie zou kunnen doorpraten? Wie zou zelf kunnen bidden? Wie zou zomaar verder kunnen gaan, die daar geweest is, dat heeft gehoord? Heilige Vader, zoals Jezus niet alleen tot, maar ook met u sprak, heeft er nog nooit iemand met u gesproken. Zoals hij borg is gaan staan voor mensen waar wij met een boog omheen zouden lopen, is er nooit iemand geweest. Zo volhardend, zo intens met u verbonden, bad hij. Terwijl hij in de poort stond, die leidde tot zijn dood. Via de weg van verraad, van verloochening, van slagen in zijn gezicht, geesel over zijn rug, spijkers door zijn handen en voeten, en de pijn in zijn ziel toen hij in de Godverlatenheid hing. Mijn God, waarom? Lieve Heer Jezus, wilt u er zelf voor garant staan dat niemand in Abbenbroek vanavond u gaat verraden? Ontdek ons, Heere. Ontdek ons aan onze oppervlakkigheid, aan wat werkelijk zonde in ons leven is, dat wij daarmee u in het gezicht slaan, spijkers door u heen slaan. Maar ontdek ons even zozeer aan die liefde van u. U, wetende alles wat komen zou, bent uitgegaan. U bent er niet voor weggevlucht. U was niet tegen te houden. U bent naar het kruis gegaan. En de discipelen bleven achter, gingen vrij uit. Zelfs Judas heeft na zijn daad, toen zijn taak erop zat in het plan van God, zelfs Judas, Heer Jezus, die u zo vaak in de ogen hebt gezien, heeft het gehoord: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Heere, geef dat wij vanavond, als het volle evangelie wordt verkondigd, niemand anders zullen zien dan u, in uw majesteit, in uw gewilligheid. Heere, overtuig ons ervan dat juist onder de leiding van de Heilige Geest Johannes de Evangelist ons erbij wil bepalen. Dat u niet als een stemmeloos lammetje bent meegesleurd. Dat u er ook allemaal niks aan kon doen, Heere Jezus. Maar dat u het wilde. Dat u er zelf voor gekozen hebt. U had de macht om iedereen weg te stoten. U had de macht om een legioen van engelen te beschikken. Maar het was de macht van uw liefde die u naar het kruis bracht. U was niet tegen te houden. O God, als wij vanavond beseffen dat dat onze plek is. Dat wij niet meer weten wat recht is, want Het is allemaal zo krom als we het evangelie lezen, Heere. U die geen kwaad hebt gedaan. U bent daar gaan hangen. Opdat wij, misdadigers, vrijgesproken zijn. Heere, geef dat geloof. En geef dat het ook in de prediking zo scherp mag zijn. Dat het ons raakt, dat we geen uitvlucht hebben. Maar alleen maar een toevlucht. Een toevlucht tot u, Heere Jezus. Geef dat aan jongeren en ouderen. Dat wij in de prediking door de kracht van de Heilige Geest zo in beslag worden genomen. Dat het vanavond en tot in eeuwigheid aan het einde van de dienst zal blijken. Ons loflied te zijn. Mijn God, mijn Koning, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het, maar dan ook alleen gij het hebt gedaan. Ook voor mij. Heere, dat bidden wij uit genade. Amen. Ik heb namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. Straks na de dienst komt de jeugdvereniging Ichtus bijeen bij familie Rietdijk in Spijkenisse. Aanstaande woensdag is er weer 5 kleurenclub. Om 14:00 zijn alle kinderen welkom en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Aanstaande zaterdagavond 19 maart is er in ons kerkgebouw een zangavond rond Passie en Pasen. Met medewerking van het christelijk gemengd koor Laudate Dominum. U bent allen van harte welkom. De aanvang is om 19:30. Op eerste paasdag hopen de volgende catechisanten in de morgendienst openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Leen-Jan Bontebal, Else-Marie Bontebal, Bouwe Kloos, Katelijne van Doren, Lindsay van Hemert, Bastiaan Kminikowski, Eke Kminikowski, Tino Lagendijk en Jaco Maassen. U wordt er ook nog aan herinnerd dat volgende week zondag u moet letten op de wegafsluitingen richting Abbenbroek. Dan de collectes in deze dienst. Er zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming. En de derde bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Dien de Heere met uw gaven. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 2. Het 4e. En ook het 7e vers, Psalm 2, 4 en 7. Het zal toch wat wezen, gemeente, als straks na het amen van de preek, als God ons dat geeft, het uw hartenlied is. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Ik hoop dat het amen van u is na het amen van de preek. We zingen dat uit Psalm 145 vers 2. Psalm 145 vers 2 zonder nadere aankondiging na het amen van de preek. Tekst voor de verkondiging is zoals gezegd Johannes 18 vers 1 tot en met 9. Ik lees die niet meer opnieuw, u wist het al. We hopen ze één voor één langs te gaan. En u begrijpt vanwege de hoeveelheid informatie die daarin ligt opgesloten. En dat ik onmogelijk alle details kan benoemen. Ik hoop met u de rode draad door te nemen. Johannes 18 vers 1 tot en met 9. Gemeente. U hebt dat misschien zichzelf ook wel eens afgevraagd. Die evangelisten, waarom zijn het er nu eigenlijk 4? En ik bedoel daarmee niet, het hadden er dus ook 5 kunnen zijn. Maar ik bedoel daarmee dit. Eigenlijk schrijven ze toch globaal gezien ongeveer allemaal hetzelfde als het gaat over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, zegt er iemand, dat is terecht gezegd, want het gaat inderdaad ongeveer op die manier. Er zijn nogal wat verschillen. Nou, als er één duidelijk verschil te noemen is, dan is het wel Johannes. Johannes, de evangelist, trekt een eigen spoor. Als hij de geboorte van de Heer Jezus beschrijft, zijn er geen engelen, geen herders. Bethlehem wordt niet eens genoemd. Het woord is vlees geworden. Dat is eigenlijk ronduit theologie. Dat is niet alleen maar de beschrijving van de feiten, dat is de interpretatie ervan. Wat betekent het nu? Bovendien is Johannes iemand die niet zozeer de Heer Jezus beschrijft als de man van smarten, maar veel meer de goddelijke majesteit die zichzelf openbaart. Ik ben, de uitspraken van Jezus, de ik ben spreuken komen we bij Johannes tegen. En ook vanavond, als wij de Heer Jezus op weg zien gaan, de bende tegemoet, en hij zich gevangen geeft. Hij wordt niet gevangen genomen hoor. Hij zal hem ervoor. Hij geeft zich gevangen. Dan zien we daar ook opnieuw zijn majesteit. Jezus Christus, Gods Zoon, geeft zichzelf. Het is daarom ook niet voor niets dat direct het verband met het voorgaande wordt gelegd in het eerste vers van Johannes 18. Jezus dit gezegd hebbend. Wat? Nou, mag ik even de eerste woorden van het hogepriesterlijk gebed in herinnering halen? Dat zet toch alles op zijn kop bij ons. Zou Johannes dat wel goed gehoord hebben, jongelui? Wij weten dat op het moment dat Jezus in die hof is, dat die bende daar komt, en dan gaat het van kwaad tot erger. Verraad, verloochening, hij wordt geslagen, gegeeseld. Hij gaat op weg naar het kruis en hij sterft. Nou, dat is het uur van de vernedering. Drama. Toch? Wat heeft Jezus gezegd? Vader, de uur is gekomen. Nou zullen we het hebben. Ja. Nou zullen we het hebben. Verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. En dan komt er geen weg naar de troon, maar de weg naar het kruis. Daarmee gooit Johannes, mag ik het even zo zeggen met eerbied gesproken, bekende schema's omver. Althans, Ik heb op catechisatie geleerd de trappen van de vernedering in het leven van Jezus en de trappen van de verhoging. En misschien u ook wel, en de jongelui ook nog wel, denk ik. En wat is de laatste trap van de vernedering van de Heer Jezus? Nou, precies, waar we hier ingaan. Gethsemane. En misschien eigenlijk wel helemaal de climax daarvan op Golgotha, wat u vanmorgen hebt gehoord. Het lijden van Jezus naar zijn ziel, de Godverlatenheid. Ja, dat is de laatste trap van de vernedering. Nee hoor, zegt Johannes. De eerste trap van zijn verheerlijking, dat is de ure die hier aanbreekt. Lijden, gevangengeving, verraad, verloochening, kruisiging. Dat is het uur van de verheerlijking van de Zoon. Zo toont hij zijn macht. Op een geheel andere wijze dan wij zouden kunnen bedenken. Pilatus die snapt er helemaal niets van. Dan wordt daar straks, ik ga even verder in de tijd, dan wordt daar straks de Heer Jezus als een geboeide misdadiger overgeleverd door zijn eigen onderdanen die daarna zullen gaan roepen: kruisig hem. Hij zegt: bent u een koning? En dan zegt de Heer Jezus: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, had ik mijn onderdanen ingezet. En dan hadden ze strijd geleverd. Maar de strijd die Jezus zelf levert. Als de onderdanen weg worden gebracht, is de strijd van het kruis, de strijd, de overwinning op de macht van de dood, de zonde en de hel, die hij overwint met liefde, met voldoening. En Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit. Ja, er staat dus niet dat hij wegvluchtte. Johannes beschrijft ook helemaal die gebedsworsteling in Gethsemane niet, waar u enige tijd geleden door mijn vriend en broeder over hebt horen preken. De gebedsworsteling, Marcus 14, in Gethsemane. Dat lees je hier niet. Het is het hoge priesterlijke gebed. Jezus bidt voor de zijnen die hem door de Vader gegeven zijn. Hij bidt om de eer en de verheerlijking van God op aarde. Daar gaat het hem om. Dat is de poort waardoor hij die nacht ingaat. Hij gaat erin uit. Willens en wetens, welbewust, met zijn discipelen. Want je zou kunnen denken dat het een vlucht wordt. Hè? Als we even terugdenken naar Johannes 13, is daar zoveel belovend dat avondmaal gevierd. En de stemming is bijzonder, diep, teer. Dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam, broeders. Dat voor u verbroken wordt. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Maar tijdens dat teren, rondom het avondmaal, klonken ook die woorden: een van jullie zal mij verraden. En aan het einde van de maaltijd zegt de Heer Jezus tegen Judas: ga maar, ga maar doen wat je moet doen. En dan gaat Judas weg en er staat er zo nadrukkelijk: en het was nacht. Het is niet alleen omdat de zon niet scheen, het was de nacht. Macht van het lijden. Daar gaat de Heer Jezus in uit, wel bewust. Hij neemt zijn discipelen mee het huisje uit waarin ze hebben verkeerd, de stad uit, want ze gaan over de beek Kidron die buiten de stad lag. En daar zijn de verklaarders die trekken een lijn naar 2 Samuel 15 vers 23, waar ook koning David over diezelfde beek Kidron is gegaan op het moment dat hij op de vlucht was voor Absalom, zijn lieveling. Nou ja, hij was zijn leven niet zeker bij zijn eigen kind. Hij moest vluchten voor het verraad van Absalom die hem naar de kroon stootte. Maar ik denk dat we hier geen parallel moeten zien tussen de grote Davidszoon en koning David ver voor hem. Maar de antithese. David vluchtte weg over de beek Kidron. En Jezus, hij gaat degene die hem verraadt tegemoet. Hij gaat die hele bende tegemoet. Hij is ze allemaal voor. Ik had het nooit zo gelezen. Maar daarin zie je de majesteit en de gewilligheid van de Heere Jezus. Want als hij dan gaat in een hof, de naam is helemaal niet belangrijk. Natuurlijk weten we dat het Gethsemane was. Maar Johannes wil dat we iets anders weten. Wat dan? Dat dit de plaats was die Judas ook wist en kende. De plaats waar Jezus zo vaak met zijn discipelen vergaderd was. De rustplek. De plek om op adem te komen. De plek om onderwijs te geven. De plek om onder elkaar te zijn. En onder de hemel, tussen de bomen, met God in gemeenschap in de gebeden te gaan. Ik heb eens een preek gehoord van dominee E.F. Gunst. En dan ben ik nooit meer vergeten wat hij daarin zei over deze geschiedenis. Als hij ze niet had gezocht, hadden zij hem nooit gevonden. Jongen, luister nou, iemand vragen, waar ging de preek over vanavond? Is dit een mooie samenvatting? Als hij ze niet had gezocht, hadden zij hem nooit gevonden. En wij kunnen hele ingewikkelde discussies houden over, ja, wat was nou precies de verantwoordelijkheid van Judas? Het moest toch ook allemaal gebeuren? Hoe zit dat nou precies? Ja, het was toch wel de schuld als Judas hem niet verraden had. Weet je wat Johannes laat zien? Als Judas hem niet verraden had, was Jezus dan niet naar het kruis gegaan? Judas staat er gewoon bij. Hij hoeft de Heer Jezus Christus een kus te geven. Ze hoeven hem ook maar op één plek te zoeken. Jezus weet, de eerste plek waar ze me gaan zoeken is de plek waar ik altijd ben. Als ik bij mijn discipelen mezelf even terugtrek. Dat weet Judas ook. Hij staat hem al op te wachten. Hij is hem voor. Hij is op die plaats waar hij als eerste gezocht wordt. Het is zijn eigen wil. Zijn eigen macht. Hij is er klaar voor. Van eeuwigheid al. Heeft hij gezegd. Tot zijn vader. Vader, er moeten zondaren verzoend worden met u. Ja, ik wil en ik zal en ik ga. Zelfs bij het naderen van de dood. Nee, dwars door de dood heen uitkomst geven. Ja, zo is Jezus. Maar dat zegt niet alleen wat over Christus. Dat hij gevonden wil worden. Dat hij zelf besluit om die nacht van het lijden in te gaan. Het zegt ook iets over Judas. En dat raakte mij zo diep, gemeente, dat mag ik best weten. Mijn leermeester, u niet onbekend, heeft ons dat ook geleerd. Ook uw eigen predikant heeft dat bij hem geleerd. Als je een toepassing maakt naar de gemeente, mag je hem alleen maken als je hem eerst op jezelf hebt toegepast. Anders krijg je dit tijdens de preek. Daarvoor zijn wij niet geroepen. Weet u wat mij zo raakte? Dat Judas zo klaar is met Jezus. Ik zeg het maar even eigen tijd voor jullie jongelui. Dat Judas zo los is geraakt van Jezus. Zo hard, zo kil, zo koud, zo mat, zo teleurgesteld. Dat hij de Heer Jezus gaat verraden op het plekje waar hij diezelfde meester heeft zien bidden. Heeft horen spreken. Vanuit het hart van zijn vader. Waar die Judas in de ogen heeft gekeken. Plekje van de stille tijd. Nota bene met de meester zelf. Zo vaak geweest. En Judas gaat hem daar verraden. Hij gaat niet naar de hof om Jezus te aanbidden. Maar om hem te verraden. Wat raakte mij daar nu zo diep in? Hoe staat vandaag bij u, bij jou, bij mij? Ja, maar ik ben hier niet met een wende naartoe gekomen. U gaat me toch niet zo'n Judas-titel in de schoenen schuiven, dominee. Zo ben ik niet. Waarom heeft Judas afscheid genomen van Jezus? Toen hij erachter kwam dat hij die ministerpost op financiën wel kon laten schieten. Dat werd hem niet met Jezus. Geen aards koninkrijk. Geen heiland die het hier op aarde zo mooi maakt dat al je plannetjes in vervulling gaan. Toen bleek dat het met Jezus een afgeschreven zaak werd. Hij ging niets doen tegen de Romeinen. Nee. Toen bleek dat Jezus was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Toen Jezus openbaar kwam als een borg, die ook tegen Judas had gezegd: man, geef me je schuld, geef me je vuilheid, geef me je ongeloof, je kleingeloof. Denk nou eens niet aan de centen. Wat baat het de mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Er was Judas ook nog bij geweest. Wil je achter mij komen, Judas? Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar wie het zal verliezen aan mij, om mij, die zal het leven vinden. Herkenbaar. Kunnen wij Jezus vandaag verraden op het plekje waar hij zo vaak in uw midden is, toch? Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, is hij zelf. Het meest intens wordt de Heer Jezus verraden, niet op de kermis hoor, maar in de kerk. Hoe kun je hem verraden dan? Als je hem niet vertrouwt. Als je met je zonde blijft sjouwen en ze niet aan zijn voeten legt. Als je desnoods zegt en de mensen denken, zo, die is wel klaar voor belijdenis doen. Ik zal mijn leven voor u geven. En Jezus zegt, dat wou ik nou precies omdraaien. Als komt niet goed hoor, jongen. Als komt niet goed, zuster. Ik moet mijn leven geven. En ik wil het. Geef me nou al je vuilheid. En ik maak je rein door mijn bloed. Zodat je het zeker weet, zo diep als ik gegaan ben aan het kruis. Zo zeker mag je zijn dat niemand je uit mijn hand zal rukken. En dat diezelfde Christus, die Judas voor was. Judas had zalig kunnen worden hoor. We hebben net gelezen vanuit het hogepriestelijk gebed over de zoon der verderfenis. En dan denken wij gelijk, we koppelen het allemaal gelijk aan de verkiezing. Dat is ook een hele terechte conclusie. Maar dat is de verborgen raad van God. Achteraf blijkt dat Judas een zoon van de verderfenis is geweest uit zijn daad. Maar toen hij in het plan van God klaar was, dat wil zeggen toen hij Jezus had aangewezen, kreeg hij uit diezelfde mond van Jezus straks te horen: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Waren dat de 11? Waar staat dat? Diezelfde Jezus had Judas niet van tevoren weggestuurd aan het avondmaal. Zo kun je niet aan het avondmaal, Judas. Hij heeft hem het brood gegeven. Judas had zich kunnen bekeren. En toen die discipelen hoorden van de Heer Jezus dat hij zei, ja maar, een van jullie zal mij gaan verraden. Toen zeiden ze allemaal, ja Judas! Dat wisten ze natuurlijk al lang, die was niet te vertrouwen. Zeker was die te vertrouwen, die had de portemonnee gekregen. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Dat is de taal van de discipelen. En die discipelen, ook in Judas. Ook vanavond. Die krijgt te horen dat Jezus u voor is, altijd. En hij staat te wachten. En hij wil voor dat verraad, voor dat ongeloof, wat het dan ook precies is in uw leven, dat wantrouwen tegen hem, dat je zelf niet over willen geven, wil hij zich borg stellen en zeggen, ik ga me overgeven. Geloof in mij. En de waarheid zal je vrijmaken. Ja, en dan komt Judas daar, genomen hebbend de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën. Met lantaarns en fakkels en wapens. Hoe blind moet je zijn. De enige die al klaar staat om zich gevangen te geven. Die willen ze inrekenen. Waarom? Waarom komen ze met zo'n hele bende? Nou laat ik dat eerst even uitleggen. Het Griekse woordje spaira, wat uiteraard in de grondtekst staat. voor bende, dat betekent minimaal een cohort. En op papier is een cohort 1000 man. U leest straks ook verderop, u moet het thuis nog maar eens nalezen, in Johannes 18, dat de overste over 1000 erbij was. Nou, de meeste verklarers zijn het erover eens dat het wat onwaarschijnlijk is om te denken dat er 1000 man bij waren, omdat het nogal druk was in die tijd, rondom het Pascha enzovoort. Pilatus en de tempelpolitie hadden hun mannen allemaal nodig. Maar dat dan heel nadrukkelijk dit woord wordt gebruikt, geeft wel aan dat men minimaal 400, 500, 600 man echt wel op pad heeft gestuurd. Vanuit de angst natuurlijk. Stel dat het volk in oproer komt. Die 11 discipelen kunnen ze nog wel aan. Alhoewel, ze allemaal zo zijn als Petrus. En zouden ze ook niet gedacht hebben. De man die zei, zwijg! Jongelui, hij legde het hele meer in één keer plat. Stormen zo hoog als huizen. Golven zo hoog als huizen. Het werd volkomen stil. De man die de duivel uitwierp. Als hij dan misschien toch niet. Komen ze daar. Alsof ze een crimineel moeten inrekenen. En dan Jezus. Als hij ze aanziet komen. Wetend alles wat over hem komen zou. Hè? Dus niet alleen dat ze hem gaan boeien. Maar dat ze hem ook gaan geeselen en kruisigen. En dat hij straks in de Godverlatenheid zal hangen. En dat zijn eigen volk hem uit zal jouwen. Jezus, dat wetend, ging uit. Ging uit. Is er vanavond iemand in Abbenbroek die zich wel eens afvraagt, zou God mij wel willen hebben? Zou ik wel van mijn zonde af kunnen komen als ik er zelf niet vanaf wil? Is het wel voor mij? Wordt me zo vaak aangeboden. Jezus dan wetend alles wat over hem komen zou. Weet u wat hij ervoor over heeft gehad? Om zo diep te gaan, dat God tevreden is met een ieder die bij hem schuilt. Niet zelf wegschuilen achter, ik heb moeilijke jeugd gehad hoor. Mens is van nature nou eenmaal een zondaar. Ja, God moet het doen. Allemaal excuses. Maar die kunnen bij God niet bestaan. God wil dat we tot Christus vluchten. Want als hij Christus ziet en u achter hem schuilend, ziet hij niets meer. Want het offer van Jezus was volkomen. Hij heeft er zo voor geleden. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. Geliefde gemeente, als u vanavond om wat voor reden dan ook in het donker leeft. Als u vragen hebt over, ja, ik heb het nu alweer een poosje aangehoord in de lijdenstijd, maar het raakt me niet meer. Zou dit je dan niet raken? Hij weet het. Alles wat over hem komen zou, heeft het ervoor over. Hij gaat. Hij is niet tegen te houden, zei ik al. En wat zegt hij dan? Wie zoekt gij? Wie heeft hier nou de macht? Jezus toch? Ja, maar zegt er een jongere in de gemeente. Dat vind ik dan toch wel vreemd. Want als uitgerekend, dat zegt u zelf, Johannes degene is die de Heer Jezus in zijn macht, in zijn goddelijkheid poneert. Waarom moet hij dan vragen, wie zoekt gij? Hij wist het toch dat ze hem kwamen zoeken, dat zegt u net. Daarom staat hij hier. Ja, maar de Heer Jezus stelt deze vraag ook niet voor zichzelf. Met die vraag wil hij blootleggen bij degene die hem zoeken. Weet je zelf al wie je zoekt? Zeg het nou eens. Wie ben ik nou voor je? Wie ben ik nou? Wie kom je hier nou eigenlijk zoeken? De Heer Jezus weet het wel. Maar het moet eruit. Het moet eruit bij die mannen. En het komt eruit. Triest. Triest. Jezus de Nazarener. Waarom is dat triest? Want dat klinkt wel mooi, toch? Ja, als we aan Nazireer denken wel. Dan zit daar nog een titel in van het ambt wat hij van God gekregen heeft. Maar Nazarener is alleen maar een verwijzing naar de plaats waar hij vandaan komt. Nazoreer zou je dan nog beter kunnen zeggen. En waarom is dat triest? Nou, dat is gewoon een hele lage aanduiding. Zoals u weet is Jezus een vergrieksing van het woordje Yeshua of Joshua. Ja, en daar waren er heel wat van in die tijd. Jongetjes, mannen die zo heten. Als je dat allemaal zou vergrieksen, dan zouden ze allemaal Jezus heten. Dus de Heer Jezus was in de volksmond bekend bij zijn aartsvijanden als, ja, die Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman. Tot zulke mensen gaat hij uit. Hij weet het. Dat ze van hem geen hoge pet op hebben. Dat ze geen verwachting van hem hebben. En tot die mensen gaat hij uit. En voor die mensen is hij ook gekomen. Om zijn leven te gaan geven. Wat een wonderlijk iets toch, hè? Wie zoekt gij? Ja. Maar de vraag is, wie vinden ze? En dat is niet Jezus de Nazarener. Weet u wie ze vinden?
God.
God? Ja. Judas staat erbij te kijken. Hij heeft niks meer te zeggen. Niks meer te kussen. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Jezus treedt naar voren. En hij zegt: Ik ben. Het is vertaald met ik ben het. In het Grieks staat er ego eimi. Ik ben. Dat is God, gemeente. Je komt dat tegen in de Griekse vertaling van het Oude Testament in Exodus 3. Als Mozes zegt, ja, maar wat is uw naam? In wiens naam ben ik nou eigenlijk gezonden? Wat moet ik nou straks bij die farao gaan zeggen? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. God zelf geeft dat maar door. Die heeft je gezonden. Hier zegt Jezus Christus, ik ben. Hier is God, in de hof. Hij blijft dezelfde. Ik moest aan die woorden van Paulus denken. Wij die ontrouw zijn. Indien gij ontrouw zijn, weet één ding. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hiervoor is hij gekomen. En die macht van hem die hij even toont, die goddelijke kracht, ja, die blaast alles omver. 400, 500, 600 man, plat achterover. Waarom doet de Heer Jezus dat? Er worden hier altijd hele bevindelijke toepassingen bij gemaakt. Ben je nou ook wel eens plat achterover gevallen en zo? Nou ja, je kunt beter voorovervallen dan. Dat is een betere toepassing. Er is geen goed teken in de Bijbel. Achterovervallen, dat is ongeloof. Dat is terugdeinzen. Dat is verpletterd worden door de majesteit van God. Dat is geen aanbidding. Waarom toont de Heer Jezus hier nou ineens zijn macht op deze manier? Het is toch een oponthoud? Als hij dan gevangen gegeven wil zijn. Waarom laat hij ze hier dan terugdeinzen? Ik vond het zo mooi wat ik bij Augustinus las. Hij zegt, de Heer Jezus toont hier even, één keer, iets van zijn macht. Tegen 600 man. En ze zijn nergens meer. Ze deinzen terug. De majesteit van God. Afblijven. Opdat vanaf dit moment, als ze straks weer overeind krabbelen. Opdat vanaf dit moment, u, ik en jij, en al die mensen die dit gelezen hebben. Zullen beseffen. Jezus Christus heeft elke druppel bloed, elke klap op zijn gezicht, elke spijker door zijn lichaam, bewust gewild en ondergaan. Hier blijkt dat hij maar iets hoeft te zeggen, twee woordjes. En 600 man is nergens meer. Opdat vanaf dit moment zal blijken. Hij is niet tegen zijn zin als een Simon van Cyrene gedwongen om deze weg te gaan. Hij komt nou eenmaal ook niet helpen. Hij moest wel. Dit is niet in het lijdensevangelie opgetekend om ons medelijden op te wekken. Zoals sommige mensen, seculiere mensen, dat kunnen doen bij het horen van een Matthäus-passion.
Wat zielig, wat indrukwekkend.
Nee. De Heer Jezus heeft dat tegen die vrouwen gezegd bij het kruis. Hou eens op me huilen over mij. Ween over jezelf. Het zijn uw ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden die God op hem doet aanlopen. Maar het wonder van het evangelie van Johannes is dat de Heer Jezus zegt, en het mag, kom maar, geef maar. Ik zou jullie kunnen wegstoten, maar doe het niet. Doe het niet, één keer om te laten zien. En dat zegt Augustinus. Mijn macht is afgelegde kracht. Mijn onmacht is afgelegde kracht. En de macht van mijn liefde brengt me naar het kruis. Ik ben het. En dan deinzen ze terug. En dan vraagt hij opnieuw, als ze achterover liggen, wie zoekt gij? Tenminste, er staat niet dat ze overeind gekrabbeld zijn. Het zou toch een vertoning geweest zijn, geliefde gemeente. Dan lig je daar, met de goddelijke majesteit. Nog maar even terug in je vizier. Je ligt achterover en je zegt precies hetzelfde, Jezus de Nazarene. Dan zie je ook, hè, dit moest gebeuren. Die mensen gaan door. Maar je ziet er ook in, jongelui, dat als jij misschien wel eens hebt gedacht, of u als ouderen, en dat hoor ik, misschien is dat in deze gemeente wel minder aan de hand, maar dat hoor ik nog wel eens in de gemeente waar ik mag staan, en dat hoorde ik eerder op de Veluwe vaker. Ja, maar dan moet een wonder in een mensenleven gebeuren, dominee. Maar welk wonder bedoelt u dan? Er gebeurt elke zondag een wonder. Dat u niet achterover valt. Als Jezus in het midden is. Maar het volle evangelie wordt verkondigd. Dat is het wonder. Dat God in de roepstem van het evangelie ons elke keer opzoekt. Maar wat bedoelen mensen vaak? Ja, dat is wel mooi. Maar ja. Kijk, als je nou achterover van je fiets valt. Je hebt een groot licht gezien. Als je nou met je auto te water bent geraakt, je bent er op het laatste moment uitgehaald, een poosje in coma gelegen. Zoals ik pas hoorde, zei iemand, bij wie dat gebeurd was. Poosje in coma gelegen, wordt hij wakker en vraagt een keyboard en hij begint te spelen. Welke vriend is onze Jezus? En hij praat alleen maar over God. Ja, kijk, dan weet je het. Dat zou ik ook willen. Dan is geloven zo makkelijk. Nou, hier gaan mensen ondersteboven. Met twee woordjes. Hier staan mensen die doden hebben zien opstaan. Hier staan mensen die ernstig ziek waren genezen hebben zien worden. Hier staan mensen die Jezus zelf in de ogen kijken. En ze gaan gewoon door. Zo bijzonder dat de Heer Jezus al gebeden heeft. Ik bid niet alleen voor degene die gij mij gegeven hebt. Maar ook voor hen die door hen in uw woord gaan geloven. Dat woord wordt vanavond verkondigd. Waarom stelt de Heer Jezus dan die tweede vraag? Diezelfde vraag nog een keer dus. Voor de tweede keer. Wie zoekt gij? Nou, dat is wel duidelijk toch als we verder lezen. En hij vroeg hen dan wederom. Vers 7. Wie zoekt gij? En ze zeiden Jezus de Nazarener. En dan blijkt waarom de Heer Jezus het nog een keer gevraagd heeft. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De Heer Jezus wil duidelijk, publiek hebben, dat ze hem moeten hebben. Opdat zijn volgelingen vrij uitgaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Gemeente, dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Laat ze maar gaan. Ik ga. Ik moest denken. Want soms zegt een verhaal meer dan 1000 woorden. Aan die twee broers in Los Angeles. Echt gebeurd. Niet zomaar een verzonnen voorbeeldje. Echt gebeurd. Ik heb het gelezen bij Aart Kamsteeg. Twee broers. En die oudste. Ja. Die jongen die heeft de Heer Jezus leren kennen. Hoe weet je dat? Ja, hoe weet je dat? Heb jij een broer of een zus? Nou, dan kijk eens. Kijk eens naar elkaar, luister eens naar elkaar. Dat weet je toch. Je kan dat toch zien aan iemand. Als iemand met de Here leeft. Nou, zo ook bij deze jongen. In alles wat hij deed. Oh nee. Hij was niet volmaakt. En zijn verleden al helemaal niet. Maar hij getuigde ervan, niet eens zoveel met zijn woorden. Maar met zijn veranderde leven. Maar die jongste broer, die zag dat gebeuren. En die werd niet jaloers, bepaald niet. Die dacht, dat is veel te gevaarlijk. En zoals ik wel een catechisant heb horen zeggen, ja, ik kom maar niet zo vaak meer in de kerk. Want de laatste tijd gebeuren er zulke bijzondere dingen in die vriendengroep voor ons. Ja, we hebben een paar keer naar aanleiding van de jongerenavond en naar aanleiding van een preek die ons aansprak, zijn we samen in een kring gaan bidden. Toen kwamen er twee tot geloof. Ik durf er niet meer mee om te gaan. Straks kom ik ook nog tot geloof. Misschien zijn de ouderen die zeggen, oh, dat is toch het mooiste wat je overkomen kan. Jazeker, dat zou die jongen verstandelijk wel beamen. Maar dan moest hij een hele hoop loslaten. En begrijpt u me goed, die staat er ook zo een, hoor. Die ook jaren zo gedacht heeft. Dus ik praat er niet vanuit de hoogte over. Alleen maar vanuit de verwondering. Dat God in dat gezin er dus één al had gebruikt. En dat dat dus zoveel onrust creëerde bij die jongen, bij die jongste broer. Dat hij dacht, ik breek ermee. En van het een kwam het ander. Uiteindelijk kwam hij terecht in de onderwereld van drugs en prostitutie. Ja, Los Angeles, nou. Maar op een avond komt dat jongste broertje, zogezegd, bij zijn oudste broer binnenrennen. Zit hij helemaal onder het bloed, zijn kleren en zo. Mes in zijn hand. Helemaal overstuur. Ik heb er even moord. Ben te ver gegaan. En die oudste broer die zegt niet, ja, daar kun je ervan verwachten, hè. Dat had je toch gezegd, de pa en ma ook. Daar krijg je er nou van. Nee, dat zei hij niet. Want hij kende de Heer Jezus, hè. Dat doet de Heer Jezus ook niet. Wat doet die oudste broer wel? Nou, hij ziet dat zijn jongste broer zijn bebloede kleren uittrekt en in de hoek gooit en zijn mes, moordwapen, in de la stopt. En hij hoort dat zijn jongste broertje, terwijl hij door de achterdeur naar buiten vlucht, er vandoor. Ze zet hem op de hielen, verzin alsjeblieft wat. Red me. Ja, wat doet die oudste broer dan? Gaat hij in het telefoonboek kijken, een goede advocaat zoeken? Nee. Gaat hij een alibi bedenken? Ja, als je nou vertelt dat zijn jongste broer de hele dag bij hem was geweest, ja, dan kunnen ze hem niks maken. Nee. Verduistert hij het bewijsmateriaal? Verbrandt hij de kleding van zijn jongste broertje? Nee. Hij trekt zijn eigen kleren uit. Trekt de bebloede kleding van zijn jongste broer aan. Pakt het moordwapen uit de la. En terwijl de politie-sirenes naderen, wacht hij. En als er op de deur wordt geklopt, gaat hij uit. En zonder een woord te zeggen. Want ja, wat moet je dan nog zeggen? Hij wordt gearresteerd. Het wordt onderzocht. Vluchtig wordt alles getuigd tegen hem. En hij deed zijn mond niet open. Dat heb u vaker gehoord, hè? Hij deed zijn mond niet open. Ook niet toen ze hem veroordeelden. Tot de doodstraf. Vanwege moord met voorbedachte raden. En zonder een woord te zeggen. Hing hij aan de strop en stierf. Wat denkt u toen die jongste broer dat hoorde? Dat ervan gekomen was wat hij zei? Gelukkig ben ik er ook vanaf. Hij heeft hij goed gedaan. Nee. Hij is radeloos. Dit had hij niet gewild. Hij had verwacht dat zijn broer iets zou regelen met een advocaat of zo. Of met een alibi. Maar dit niet. En hij meldt zich bij justitie en de zaak wordt opnieuw onderzocht en het blijkt inderdaad dat er een onschuldige is gedood. En de jongen die zegt, straf mij dan ook maar. Dan is er tenminste nog enigszins gerechtigheid geschied. Ik kan zo niet verder leven. Dit was niet de bedoeling. Dit had hij niet moeten doen. En dan kijkt die rechter in de rechtszaak hem doordringend aan en zegt: jongen, je hebt gelijk, je bent schuldig. Maar volgens het recht kan voor de misdaad die jij hebt begaan maar één keer worden betaald. En dat heeft je oudste broer gedaan. Je kunt gaan. Je bent vrij man. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ja, maar jongelui, dat kan toch niet? Als je beseft hoe lief hij jou heeft, dat hij gestorven is voor ons toen we nog zondaren waren, wat het hem gekost heeft. Zou je dan nog kunnen zondigen? Zou je dan nog twijfelen? Wat denk je als die oude maten van die jongste broer weer bij hem zouden komen? Zullen we nog een jointje? Zullen we nog een kraak zetten? Zullen we nog een avondje? Dat kan niet meer, hè. Als het doordringt dat de volkomen onschuldige zijn leven heeft gegeven om je daarvan te bevrijden. De prijs die dat gekost heeft. Zul je dat ook beseffen? Als je vrienden eens een keer wat tegen je zeggen. Pas sprak ik ze. Stel jongens. Leuke jongens. Goeie jongens. Zo menselijk gesproken. Niks mis mee. Kun je best een avondje op de koffie hebben. Alleen. Ja. Ze zaten toch met een probleem. Want er waren die twee jongens waar ik het net over had, waren tot geloof gekomen. En die waren niet zo gezellig meer. Dan kon je niet meer zo lachen als vroeger. En die hebben het nou in één keer over, ja, daar kun je niet meer luisteren. Je moet niet meer zoveel drinken. Ze hebben het over zonde. Besef dan. Dat ze dat als het goed is, en je ouders ook. Niet doen met dat vingertje van dit mag niet en dat mag niet. Dat heeft hiermee te maken. Als ik in de vrijheid ben gezet, dan mag ik alles. Maar ik wil het niet meer. Waarom niet? Als ik de Heer Jezus volg, dat is geen keurslijf. Dat is een dienst van liefde. Ik kan niet meer zondigen. Ik doe het wel en heb ik er zo intens verdriet van. Maar elke keer weer is daar dat stille bewijs. Hij ging voor mij naar het kruis. Hij gaf zijn leven, zijn bloed. Hij heeft gezegd, neem mij. En stuurde zo een als Barabbas maar naar huis. En hij heeft het gezegd tegen die moordenaar aan het kruis. Die dacht, ja, dit is mijn plekje. Eerst was hij aan het schelden, hè? En aan het vloeken, aan het lasteren. Wie haalt het nou in zijn hoofd om mij aan die kruis te hangen? Toen dacht hij, er hangt blijkbaar een koning naast mij. Maar die hoorde hij bidden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is zo wonderlijk, hè? Als de Heer Jezus dat gebeden heeft, is hij de eerste die weet wat hij doet. Hij stopt met vloeken en gaat bidden. Op dat moment hangt hij meer aan Jezus dan aan het kruis. Hoorde ik pas dominee van Kampen zeggen, die kent u ook wel. Hangt hij meer aan Jezus dan aan het kruis. Denk aan mij. En hij mag mee. Hij gaat vrij uit. Zo één. Ja, zo één. Hier tekent Johannes al. Natuurlijk, hè, en die toepassing die hij er tot slot in vers 9 bij maakt, is natuurlijk ook een geestelijke toepassing. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Kijk, Petrus en Johannes hadden nog bij wijze van spreken verloren kunnen gaan. Als ze alleen maar gered waren van die wapens en die fakkels en van die toeters en bellen van die bende. Maar dit is een symbool, zegt Johannes. Wat hier al in de hof gebeurt, gebeurt straks aan het kruis. Al degenen die hem door de Vader gegeven zijn, gaan vrij uit. Want de Zoon, de enige geborene, heeft zijn leven voor hen gegeven. Ja, zegt iemand tot slot, maar ik zit misschien toch nog wel even met dat ene punt. Gegevene van de Vader. Ja, als je dat nou niet bent. Hoe weet je dat je door de Vader aan de Heer Jezus gegeven bent? En dan bedoelen wij daarmee van eeuwigheid. Nou, ik kan u helpen misschien door dit te zeggen. Als u teruggaat naar die nooit begonnen eeuwigheid, dan moet je heel niet willen als nietig mens. En al helemaal niet als zondaar. Daar begrijp je niks van, daar kom je niet bij. Dat heeft God niet voor niets verborgen. Teruggaan naar daar waar ik nooit komen kan, dat moet u niet doen. Maar wilde u eerst weten of u verkoren bent? Weet u wanneer u weet wanneer u verkoren bent? Als u de verkorene bij uitstek niet meer missen kan. Als u hem lief hebt. En beseft wat zonde is. En beseft wat vergeving is. En beseft wat heiliging is. Zijn woord bewaren. Zijn stem horen. Dan ben je de poort door. En dan zie je aan de achterkant van de poort. Verkoren van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Voordat je voor die poort staat, komt. Komt alle tot mij. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ah, maar zegt er iemand. Maar dat is Johannes 6, dominee. En ja, dat heb ik vaker gelezen. Maar in datzelfde hoofdstuk wordt die tekst inderdaad vaker aangehaald. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Maar er staat ook, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader mij trekt. Als u mij de Heer Jezus nou zo aanprijst en zo verkondigt en zo dichtbij brengt. Als ik nou op eigen kracht naar de Heer Jezus ga, dan kom ik er toch nooit. Een mens kan toch niet. Er staat toch ook, niemand kan tot hem komen, tenzij dat de Vader hem trekt. Weet u wat mij dan toch wel verdriet doet? Dat heel vaak als wij appellerende prediking horen, dan krijgen wij moed. En dan is het ook terecht. Want dan weet u wat u doen kan. Bekeert u. Gelooft het evangelie. Breek met de zonde. Kom. Kom. Om niet. Maar zo gauw wij horen dat de Vader ons trekt, anders komen wij niet. Dan gaat met eerbied gesproken ineens alles op duister. Oh, maar dan weten we het niet meer zeker. Dus als wij worden opgeroepen om zelf wat te doen, weten we het zeker. Maar als er gesproken wordt over dat de Vader trekt en dat de Vader verkozen heeft van eeuwigheid, dan worden we twijfelachtig. Precies de omgekeerde wereld. Als de Vader niet zou trekken, zou er niemand komen. En de Vader trekt, niet zomaar één en hier één en daar één. Het volle evangelie en het volle aanbod van genade wordt aan iedereen verkondigd. Het is zo'n bemoediging dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Even terug in Johannes 12. Als ik van de aarde zou verhoogd zijn, zal ik ze, met de Vader en de Geest, allen tot mij trekken. En daar eindig ik mee. Met dat prachtige beeld, dat de Heer Jezus hier, voordat hij op weg gaat naar het kruis, begint met als een hoge priester te bidden. Hier zegt hij als de hoge priester in de hof, neem mij, laat deze heen gaan. Maar als hij als de hoge priester aan het kruis hangt. En een hoge priester droeg de stangen op zijn hart. 12 stenen. Nou, die hoge priester Jezus Christus. Die van God verlaten werd. Die vanmorgen gehoord. Heeft ze van dat kruis allemaal naar zijn hart getrokken. Niet alleen degene die ooit toen hebben geleefd. Maar ook degene die nog geboren moeten worden. Die heeft hij tot zich getrokken. En dan weet je het. Ja, wie in zijn hart zit. Wie op zijn hart ligt. Wie in zijn handen zijn gegraveerd. Die kunnen er nou nooit meer uitvallen. Ik kan hem uit het oog verliezen. Ik kan denken dat ik me uit zijn handen en uit zijn hart zondig. Als Petrus. Als ik hem daar zie staan met die ruige visserskop tegen de muur. Ik heb hem toch verloochend. Bitter ween. Ik heb voor u gebeden. Dat u geloof niet ophoudt. Als je op de zee van het Satan ligt. En er allerlei verleidingen en verzoekingen zijn. En je denkt, ik niet verloren. Nee. Want dieper. Dieper dan ik kan vallen. Is hij gegaan. En zijn hand laat niet los. Zult u dat meenemen? Ook als u de Heere vreest, misschien al jaren. Dat je vanavond hier naartoe bent gekomen, een bekende geschiedenis. Dat Hij het is die zegt, ik ben. Ik kan mezelf niet verloochenen. En ik zal je, wat je dan ook doet, nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit loslaten. Die koning komt. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor de volheid die er in u is. Vragen u vergeving over dat gestamel van ons en dat onbegrip van ons om de diepte echt te kunnen peilen. Maar dat wat er is doorgedrongen in het hart van de voorganger, in de harten van de hoorders, zegen dat, Heere. Geef dat het een bron mag zijn die steeds meer opwelt en de vrijmoedigheid geeft om van u te getuigen in het gezin, in de wereld waarin u ons geplaatst hebt, Heere. En als wij merken dat het toch steeds afstoot en wij eerlijk gezegd dat verraad van Judas maar al te goed herkennen, misschien ook hele existentiële vragen hebben, is het allemaal wel waar, is het wel waar gebeurd? Houden we ons allemaal niet voor gek, dat met die worstelingen en die vragen dan toch ook vanavond de macht van koning Jezus ons brengt onder zijn beslag, onder zijn hart, onder zijn handen. Maak ons, Heere, dienaren, maak ons volgelingen. Heere, geef dat ook degene die in het leven van alle dag te maken hebben met bittere tranen over spanningen in een huwelijk, in een gezin. Die weten wat het is om chronisch ziek te zijn, lichamelijk, psychisch. Die weten wat het is om gebukt te gaan onder vormen van autisme. of wat iets meer zei. Die een geheim met zich meetorsen. Die weten wat het is om jaren te bidden en te worstelen om iets wat onze wens vervullen zou en toch geen verhoring krijgen. Denk aan degene die u de kinderzegen hebt onthouden. We denken aan degene die u de kinderzegen hebt gegeven en die tegelijkertijd geen kant op kunnen met hun verantwoordelijkheid als ouders, zich tekort voelen schieten. Denken aan kinderen die zorgen hebben over hun ouders, ook dat kan. O God, er zijn zoveel zorgen, er is zoveel gebrokenheid. Wat een zegen dat wij als gemeente dan iedere keer mogen schuilen, niet alleen bij de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, maar ook bij de heiland, die weende bij het graf van zijn vriend. Dat wij ook vanavond iets hebben gehoord en gezien van de heiland, die zelfs vanaf het kruis oog had voor zijn moeder. Heren, dat we ook daarin zullen beseffen dat waar mensen vastlopen, u nog altijd ons hebben kan en van ons houden kan. Ook als mensen ons in de steek laten. Heren, wilt u zo uw barmhartigheid uitbreiden over deze gemeente. Ook danken wij u voor alle zegeningen die er zijn, de voorspoed die u in ons leven geeft. Maar doe ons ook ontdekken, heren, dat tegenspoed niet minder hoeft te getuigen van uw liefde. En dat voorspoed ook lang niet altijd een zegen hoeft te zijn. We dragen onze broeder aan u op, samen met zijn vrouw en gezin. Dank, heren, dat u zo goed voor ze zorgt. En dat hij ook weten mag hier gesteld te zijn door uzelf. Vervul hem elke keer weer met de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Opdat hij in het spoor van het kruis mag dienen als onderdaan van de meester. Heren, en geef dat ook in zijn bediening de vruchten gevonden mogen worden. Allereerst door u, dat is het belangrijkste. Geef veel gebed in de gemeente voor hem. En geef ook dat in de gemeente voor de ambtsdragers, alle ambtsdragers in de gemeente. Heren, het kan soms zo zwaar zijn. Er kunnen dingen op ons hart liggen, maar soms ook vooral op onze schouders drukken, waar we met niemand over kunnen spreken, wat de gemeente soms ook niet weet. Heren, wij bidden u of ook in de gemeente dat besef mag zijn, dat het niet de beste mannen van de gemeente zijn. En dat ze zelf ook niet zullen steggelen zoals de discipelen zo vaak deden wie de meeste is, maar dat iedereen zich maar af zal vragen wie de meester is, opdat ze in zijn spoor mogen gaan. Heere, zorg zo voor de gemeente. Dank dat u ons weer eens bij elkaar bracht. Vergeef het zondige van ons. Gaat u met ons mee. Brengt u ons veilig op de plaats van onze bestemming. Hoor en verhoor ons. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij tot slot het 7e vers van Psalm 52. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen.